ook daar gebeurt dat. Ja.
Maar dat is omdat ik...
Nou, dan mag ik beginnen met een mededeling. Jullie moeten allemaal even levensgroot in je agenda kalken op 11 februari dat er een spetterend gala aan zit te komen. Ja, jullie willen natuurlijk allemaal komen, dus hou die datum vrij. Meer info heb ik nog niet, maar die zullen jullie nog wel krijgen.
Oké. Ik wil er even op wijzen dat er na deze jeugddienst, als jullie het prettig vinden als er met of voor jullie gebeden wordt, dat dat dan kan. Rechts van de preekstoel. Ik ga nu eerst een vers lezen uit Markus 1. Markus 1, vers 11. En in die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En Jezus wordt dan aan het begin van dit verhaal bevestigd, aan het begin van zijn werk, bevestigd in zijn identiteit. Hij is Gods grote liefde. God houdt van hem. En met die woorden gaat hij van start. En alles wat hij doet, ligt dan in het verlengde van die woorden. Wie hij is, bepaalt wat hij doet. En niet andersom. Dus niet wat hij doet, bepaalt wie hij is. En als je goed luistert naar de liederen en de woorden die je hoort, dan hoor je dat ook jij Gods grote liefde wordt genoemd. En zo begroet hij ons aan het begin van deze dienst. En zo mag ik jullie begroeten als geliefde kinderen van God. Welkom in deze jeugddienst. We beginnen met het zingen van lied E161, U maakt ons één. Thank you.
Ik wil graag met jullie in gebed gaan voordat we de dienst met elkaar beginnen. Heer God, onze Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat u dichtbij bent gekomen. Heer, dat u bent gekomen en bent gebleven. Heer, dat we ook nu mogen vieren dat u onder ons bent. Heer, dat u bij ons bent, Heer. En dank u wel dat u ons samenbrengt, Heer. Ook vanmiddag hier bij elkaar. Dat we dat ook net mochten zingen met elkaar, Heer. Dat we dat ook zo mogen ervaren. Heer, en ik vraag u of u deze tijd wilt zegenen. Of u tot ons wilt spreken, Heer. Door lied en door uw woord. Vader God, of u dicht bij ons wilt zijn. Heer Vader, en wilt u ook ons bevestigen in wie we zijn, in onze identiteit. Heer, en hoe u naar ons kijkt. Heer, en help ons ook om op die manier naar onszelf te kijken. Om op die manier ook naar de mensen om ons heen te kijken, Heer. En om zo ook de lat niet te hoog te leggen voor onszelf, Vader. Dat we mogen weten dat we hier gewoon onszelf mogen zijn. Dat we in rust en vrede mogen ontdekken wie we zijn, Heer. En dat we er niet nu al hoeven te zijn, maar dat we beetje bij beetje erachter mogen komen wat uw plan met ons, Vader, is. Heer, en ik bid u of u ons ook vandaag die nabijheid wilt geven, Vader. Of u vandaag weer een inzicht wilt geven in uw woord, Heer. Heer, of mogen zien wie u bent voor ons. Wie we zelf zijn en ook wie wij voor de anderen mogen zijn, Heer. Vader, zegen onze samenkomst. Heer, dat we elkaar mogen liefhebben, dat we u mogen liefhebben. Heer, en ook onszelf. Heer, dank u wel dat we zo vrijmoedig bij u mogen komen. Heer, en mogen vertrouwen dat u ons hoort, dat u ons ziet, dat u ons kent en dat u ook hier en nu bij ons bent, Heer. Dank u wel dat die weg is vrijgemaakt door Jezus, uw Zoon. Amen.
Dat was even verwarring. Wie was er nou aan de beurt? Ik heb twee blokjes. Ik wil één blokje inleiden als een stukje dankbaarheid. Toen ik dat thuis vertelde, dat ik een praatje mocht houden, toen werd er heel positief gereageerd. Leuk pap, stoer. Kan je meteen eens wat van je gemopper afkomen? Dat zet me wel aan het denken. Want ik heb wel een houding dat ik wel kan mopperen. Ik kan wel eens nadoen over dingen en het niet eens zijn met dingen en dingen gaan niet goed. En dan maakt het best lastig om dan dankbaar te zijn en om terug te kijken. Ik mopper dus heel wat af en vaak heb ik ook gewoon gelijk. Ik bedoel, de wereld zit natuurlijk gewoon. Ja, laten we maar heel eerlijk zijn. Het nieuwe jaar is aangebroken. De eerste zondag van het jaar. We kunnen achterom kijken en we kunnen kijken naar een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is. Er zijn een hoop goede dingen gebeurd, er zijn misschien wat minder goede dingen gebeurd. En vaak hebben we de neiging om alleen te kijken naar hele grote dingen. En dat we daar dankbaar voor zijn. De geboorte van een nieuw kind of een nieuwe baan of noem maar op. Maar als er nou het afgelopen jaar niet zulke leuke dingen zijn gebeurd, kan je dan ook nog dankbaar zijn? Nou, heel toevallig heeft vanmorgen Jan Dor een preek gehouden over Lucas 11, vers 1 tot 13. Dat was precies het stukje wat ik hier vanmiddag ook wilde behandelen. Dus er zit wat overlap in. Als je vanmorgen bent geweest, mijn grootvader zei vroeger altijd repeteren, repeteren. Dus dan gaan we het maar doen. Jezus is met zijn discipelen onderweg en hij spreekt een gebed uit. En de discipelen zijn eigenlijk in de war. Want ze horen Jezus bidden en dat zijn ze eigenlijk helemaal niet gewend. En ze vragen Jezus van, wil jij ons leren bidden? En dan zegt Jezus ook van ja, maar bidden dat is niet met heel veel omhaal van woorden of met lange zinnen of met vrome uitdrukking of flink op de hoeken van de straten, hè, zoals ze dat eigenlijk gewend waren van de Fariseeën. Nee, bidden is praten met God. En dat laat hij dan ook zien en dan komt dus het Onze Vader. Hij begint met dat Gods wil zal geschieden en dat het koninkrijk zal aanbreken. En dan komt er een zin waarin hij zegt van geef ons heel ons dagelijks brood. Dus de NBG. En de NBV staat waarschijnlijk wat anders, maar ik ben nog van de oude. Hè? Geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben. Waarom noemt Jezus hier nou brood en niet de tomaten en de puree en de biefstuk en het beleg? Waarom heeft hij het over brood? Met het hebben over het brood wijst hij terug naar de tijd dat de Israëlieten in de woestijn rondzwierven. En dat ze afhankelijk waren van het manna. Het manna wat God elke dag gaf. Dat mochten ze verzamelen en als ze dat verzamelden, dan was dat genoeg voor die dag. Verzamelden ze meer, dan bedierf het. Nou, hoe zou dat er tegenwoordig uitzien? Dat alles wat je spaart, dat dat op een gegeven moment verandert in malen. Kun je je voorstellen? Dus wat Jezus daar eigenlijk wil zeggen is van, vraag God om dat te geven wat je nodig hebt. Nou, dat is een heel makkelijk gebed als je heel weinig hebt. Als je arm bent, dan is dat een makkelijker gebed dan dat je heel veel geld hebt. Want als je arm bent, dan ben je afhankelijk. Dan moet God ook wat aan jou laten zien dat hij er is en dat hij er voor jou is en dat hij jou wat dingen wil geven. Maar als je rijk bent, dan is dat toch een heel ander verhaal. Als je veel spullen hebt, ben je dan ook nog heel dankbaar. Rijkdom creëert een illusie van zekerheid. Een broer die vertelde een verhaal van een man die... Ik ga het hele verhaal niet vertellen, want Hans die heeft mij verteld dat ik maar heel kort moest zijn. Dat we allemaal heel veel gingen zingen, dus daar gaan we ook heel veel tijd voor nemen. Een broer vertelde een verhaal van een man die van de ene dag op de andere dag alles kwijt was. Zijn huis, zijn werk, zijn vriendin, alles. Hij moest een kamertje huren van een paar honderd euro in de maand, dat hij eigenlijk niet kon betalen. Als je het hele verhaal wil horen, dan schiet je me straks naar de dienst nog maar aan. Maar dat geeft aan dat je, ook al denk je dat je het goed voor elkaar hebt, dat je een huis hebt met een hypotheek van 4 ton, je kunt het binnen een paar weken volledig kwijt zijn. Wat Jezus ons leert met dit gebed is dat we mogen vragen om onze dagelijkse behoeften. En dat is een ademtocht. En dat is elke hartslag. Als je zo terugkijkt, dan hebben we iets om heel dankbaar voor te zijn. Want we zijn een jaar verder. En ook al heb je niet alles wat je hartje maar begeert, dan mag je toch dankbaar zijn. Ik zal dit stukje afsluiten met een verhaal wat mijn vader mij altijd vertelde. En nou, dat gaat dan van geslacht op geslacht, dus dat is altijd leuk. Die vertelde dat er was een rabbi. Een rabbi, dat is een leraar, een Joodse leraar. En die zat met zijn gezin aan tafel. En op de plank op tafel lag eigenlijk geen eten meer. Een paar kruimels. Het was al maanden was het armoede. Ze hadden weinig te eten. Maar dit, zo diep was het eigenlijk nog niet gekomen. Ze gaan met z'n allen, zitten ze ernaar te kijken. En de rabbi gaat voor in gebed. Hij legt zijn handen op tafel en hij zegt, Almachtige, u weet dat wij u nodig hebben en anders niet. Naast u hebben wij niets nodig. Ik wil u danken dat u ons daar zoveel van geeft. Thank you.
Zoals jullie weten is het, zoals Arjan al zei, een dienst die iets meer gericht is op het zingen. En we hebben een heleboel nummers uitgekozen, in totaal 12. Dus mocht u nog willen weten hoeveel er nog aankomen, dan kunt u terugtellen. We hebben het kopje van net hebben we dankbaarheid genoemd. Omdat we God dankbaar zijn voor alles wat hij ons geeft. Dankbaar voor het nieuwe jaar in dit geval. En we gaan nu weer een blokje zingen, wat we genoemd hebben inkeer, met 3 nummers. En ik wou daar even die 2 met elkaar linken, want waarom hebben we daarvoor gekozen? Ik was afgelopen donderdag in Terzee in Rotterdam. Waarschijnlijk bij jullie allemaal wel bekend. En ik ging daar naartoe en ik ging met een aantal vrienden, 7 in totaal. En leuke treinreis naar Rotterdam, 40 minuten, lekker veel lol maken, kletsen. En dan kom je ineens in een grote Ahoy, waar 30.000 man in passen. En dan, wij waren iets te laat, dus ze waren net begonnen met het gebed en het was compleet stil. En wij kwamen met onze hakjes binnenlopen en iedereen keek om bijna. Zo stil was het ongeveer daar. En dat maakte zo'n ongelooflijke indruk op me. En de avonddienst waren we er wel bij, waren we wel op tijd, hadden de mooie plekjes uitgekozen. En bij TC worden vaak ook nummers natuurlijk gezongen, ook heel veel herhaald. En er werden een aantal nummers gezongen en toen kwam er een broeder die kwam me wat zeggen. En die zei van, hey, we gaan nu eerst met elkaar stil zijn. En we gaan eerst met elkaar tot inkeer komen bij God. Omdat we hem dankbaar zijn, wat we net hebben gezongen. Maar ook omdat we wellicht dingen tussen God en ons instaan. En klinkt misschien een beetje raar, maar ik zou willen vragen om misschien met z'n allen een aantal minuten stil te zijn. Om je tot God te richten en met God te bidden. En dan zullen we daarna het blokje inkeer spelen.
Wat nou als je ergens voor bidt, maar er gebeuren vreselijke dingen? Als je dingen vraagt en God die geeft het je niet? Heeft God je dan niet gehoord? De discipelen aan wie Jezus dit vertelt, aan wie hij deze les leert, moet je niet vergeten dat ze bijna allemaal stuk voor stuk gemarteld zijn. Aan het kruis gehangen, onthoofd, met een zwaard doodgestoken. Er is er eentje die een natuurlijke dood is gestorven. Dus het is niet zo dat als je maar op deze manier bidt, dat je dan succes zult hebben. Dat alles dan wel goed komt. Het is niet jouw schuld als er dingen verkeerd gaan. Het is ook niet Gods schuld. We leven in een wereld die gevallen is, die in oorlog leeft. En in een oorlog zijn er geen garanties. De Satan en zijn engelen die proberen jou om... Of de inzet van die oorlog, dat ben je zelf, dat ben jij. Jij bent de inzet van die oorlog. Satan zal proberen om jou naar beneden te halen. Als je klappen krijgt in het leven, dan is het nog steeds belangrijk om te blijven bidden en te blijven vragen. En niet verbitterd te raken en niet cynisch te worden. Je afhankelijkheid verandert toch niet als je situatie verandert. Je blijft nog steeds afhankelijk. Dat bedoelde ik net aan te geven dat elke hartstocht, of elke hartsklop en elke ademtocht, en samen is het een hartstocht, dat je daarin afhankelijk bent van God. Als je het verhaal verder leest in Lucas, dan kom je bij het stukje waarin een kind een ei vraagt aan zijn vader en ook een ei verwacht, niet iets anders verwacht. In diezelfde afhankelijkheid mogen we God ook dingen vragen, in de verwachting dat we die dingen zullen krijgen. Jan die heeft vanmorgen ook al uitgelegd, maar ik zal het nog eventjes voorlezen waar het stukje mee eindigt. Er staat, en jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? En ik vind dat zo mooi, dat wij vragen om spullen en we krijgen de Heilige Geest. En dat klinkt eigenlijk, dat zou kunnen klinken als, ja, je vraagt ergens om, maar je krijgt het niet, je krijgt iets waar je eigenlijk niet om gevraagd hebt. Maar wat er eigenlijk staat, volgens mij, God geeft zichzelf. Dus wij vragen om spullen en God geeft zichzelf. En dat is toch wel iets om heel erg dankbaar voor te zijn. God is betrouwbaar. Terugkijken combineer ik dus met dankbaarheid. Vooruitkijken, wat we ook doen vandaag, het komende jaar, combineer ik met vertrouwen. Je weet niet wat er komen gaat en je weet niet wat de toekomst je brengen gaat. Kun je dat in vertrouwen, op de manier zoals je net naar de dankbaarheid hebt gekeken, kan je ook zo in het vertrouwen staan. Nou, ik heb net gezegd dat God betrouwbaar is, maar ik wil de vraag eigenlijk omdraaien. Kan God jou vertrouwen? Ben jij betrouwbaar? Als je verderop in het gebed kijkt, dan staat daar op een gegeven moment dat Jezus zegt, en leidt ons niet in verzoeking. Ik heb dat zelf altijd best wel een rare tekst gevonden, want je vraagt God of hij jou niet in verzoeking wil brengen. Dat klopt toch niet? Ik bedoel, God doet dat toch niet? God brengt jou toch niet in verzoeking? Als je nou even kijkt naar het woord wat daar staat, en dan moet ik helaas eventjes... De grondtekst, ik ben helemaal niet Grieks onderlegd. Ik heb dat één blauwe maand gehad op de Evangelische Hogeschool. Maar gelukkig hebben we internet en kun je dat allemaal opzoeken. En het woord wat gebruikt wordt daar is peirasmos. En dat kan je op twee manieren kan je dat vertalen. Dat is aan de ene kant verleiding, verzoeking. En aan de andere kant is dat testen. Dus als ik Peirasmos, ik moet het goed uitspreken, zeg ik het goed, maar Peirasmos doe bij jou om jou te laten vallen, dan is het verleiding. Doe ik dat om jou te laten slagen, dan is het een test. God test ons. De Bijbel laat het zien, van begin tot eind, dat God ons vertrouwen wil winnen door zelf betrouwbaar te zijn en ons te testen. En achter elke test zit eigenlijk de vraag, vertrouw je mij? Als je terugkijkt naar dat manna waar Jezus het net over had, vertrouw je mij voldoende door alleen voor vandaag te verzamelen en niet voor morgen? Want morgen zorg ik er wel weer voor. Ik ben betrouwbaar, maar ben jij het ook? God geeft je elke dag wel 1000 keuzes om te kijken of je daar betrouwbaar in bent. Vraag bij elke keuze, vraag je maar af wat hij van jou vraagt. Ik wil even 3 dingen noemen. Het feit dat jij getest wordt, heeft niks te maken met jouw redding. Dus de dingen die jij doet, hebben niks met jouw redding te maken. Jouw redding hangt af van de dingen die God doet, die Jezus heeft gedaan. Dus het is niet zo dat als jij maar genoeg slaagt voor het testen, dat jij dat dan wel zult komen. Ook niet elke test is door God opgezet. Het is niet zo dat alles wat in jouw leven gebeurt, dat God daarmee probeert jou te testen. En ook niet al het leed wat in jouw leven komt, is door God opgezet als een test. Maar wat betekent het nou? Want wat ik net vertelde helpt eigenlijk helemaal niet om die tekst te begrijpen. Leidt ons niet in verzoeking. Want wat er eigenlijk dan staat is van, test ons niet, ook al hebben we het heel hard nodig, maar doe dat maar liever niet. Als je wordt getest op je betrouwbaarheid, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dan zit daar eigenlijk een smaak van, of een negatieve smaak aan, van ben jij wel betrouwbaar? En ik denk dat Jezus meer ook daarop focust van, dan ben ik het kwijt. Er zit een negatieve smaak aan testen. Je bent liever betrouwbaar en dat men dat weet. Het testen gaat erom dat we betrouwbaar blijken in het feit dat we kinderen zijn van zijn koninkrijk. En met het gebed bedoelen we, dan laat ons kinderen zijn die dat testen niet meer nodig hebben. Als wij betrouwbare koninkrijkskinderen zijn, hebben we de testen niet meer nodig. Kan God ons zijn koninkrijk toevertrouwen? Kan God jou het komende jaar een zak met talenten toevertrouwen? Zal ik met jullie bidden? Lieve Vader, als wij hier aan het begin van dit jaar terugkijken, dan hebben wij een heleboel dingen om dankbaar voor te zijn. Vader, grote dingen en hele kleine dingen in onze ogen. Dingen waar we al zo gewend aan zijn, die zo vanzelfsprekend zijn. Vader, wij willen u ervoor danken dat u ons dat gegeven hebt. Dat u ons een rol hebt gegeven in uw koninkrijk. Vader, als we vooruitkijken, dan willen wij u kunnen vertrouwen en wij willen ook zelf heel betrouwbaar zijn. Vader, er zijn allerlei keuzes in ons leven waar we uw licht over willen laten schijnen. Vader, grote keuzes, kleine keuzes. Wilt u ons laten zien welke stappen en welke keuzes wij op uw manier mogen maken? Vader, als dankbaarheid vertrouwen ontmoet, dan is daar de zegen. En als gisteren morgen ontmoet, dan is daar vandaag. Vader, wilt u ons vandaag zegenen? Amen. Thank you.
Deze derde, dit derde blokje, hadden we genoemd lofprijzing. De nummers spreken voor zich, daar ga ik niet verder op in. Als laatste liedthema, het is namelijk geen blokje, hebben we ons antwoord staan. Dus blokje 3 was net lofprijzing en ons antwoord. Naar buiten gaan, aan de slag gaan, de opdracht die Jezus meegeeft. En dat was ook meteen waar ik aan moest denken. Dus ik pak even de Bijbel erbij. Ik moest denken aan dit stukje en dat is denk ik bij ons allen helemaal bekend. Matthäus 28 van vers 18 staat: Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. En toen ik dit stukje las, toen dacht ik, ja, hier komt ook die lofprijzing en die opdracht zo ongelooflijk goed naar voren. Die eerste zin, dat Jezus zegt: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dat alleen al is natuurlijk meer dan voldoende om hem te prijzen en om dankbaar te zijn voor dat we hier mogen zitten. En dat hij onze koning is en dat wij met hem een relatie aan mogen gaan. En dan de opdracht om de mensen, of alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Zoon, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het laatste blokje, of laatste liedthema heet Onze Antwoord. Er is een collecte voor het jeugdwerk.
Doen we die eerst? Okay, do it here.